90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Nederland wint probleemloos van Polen. Hoe gaat het oranje van Van Gaal er straks uitzien in Qatar? En vacatures in Gelderland. NEC zoekt een nieuwe TD. Vitesse zoekt een nieuwe trainer. Dit is de AD Voetbal Podcast van 23 september. En zoals je hoort, stadiongeluid op de achtergrond. We zijn vlak na de wedstrijd van Nederlands elftal in Polen met Sjoerd Massou. Is het gezellig of niet? Is het vrolijk in Polen of zijn ze een beetje chagrijnig?
Nee, de Polen zijn wel een beetje chagrijnig. Er klonk een fluitsignaal na afloop. Ze speelden natuurlijk een kansloze wedstrijd. Toch in een uitverkocht stadion. Het was trouwens geen imposante sfeer. Je hebt in Polen bij clubwedstrijden wel eens dat het helemaal tekeer gaat. En dit is echt een volledig ander publiek zoals je dat in Nederland ook een beetje aantreft. Wel een heel imposant stadion trouwens. Echt een mega groot ding. Het zat helemaal tot de nok toe vol. Maar nee, het was geen spreekwoordelijke, komt-ie, heksenketel.
Nee, precies. En ik hoorde ook nog ik zag hier en daar wat Nederlandse vlaggen ook nog. Wat oranje hoorde ik nog voorbij komen, het Hup Holland Hup. Breda was vertegenwoordigd.
Ja, zeker. Nee, maar die zijn er natuurlijk altijd. Er was een geweldige Kleintje Pils coverband uit Limburg.
Ja.
Een soort Limburgse Kleintje Pils met trompetten en alles erop en eraan. Dus nee, die waren er. Al waren het er niet heel veel hoor. Het was een klein vakje.
Ja, voordat we zo meteen over oranje gaan praten, even aan het begin van deze podcast.
Het historisch feitje.
Het historisch feitje van deze 23 september heeft alles te maken met, nou ja, de KNVB dan wel vertegenwoordigende elftallen.
Goed kopwerk droeg bij tot het aanzien van de Duitse Brunhildes, die in het algemeen wat harder waren dan de oranje bloesjes. In de 25e minuut gaf Oosterbuurvrouw Beckman onze keeper Gien van Manen het nakijken.
Jij moet al lachen hè, bij het horen van dit fragment.
Ja, ik ken het fragment.
Ja, daar gaan we straks over praten. Eerst maar eens even over het Nederlands elftal. Is het oranje van Van Gaal een beetje zichtbaar uit deze wedstrijd tegen Polen?
Ja, zeker wel. Lang niet alles ging goed, maar ook heel veel wel. Als je uit bij Polen heel makkelijk eigenlijk met 0-2 wint, dan heb je gewoon onder de streep een goede wedstrijd gespeeld. Je zag bovendien echt wel weer dingen terug van wat Van Gaal wil zien. Met name natuurlijk bij die geweldige openingsgoal. Dat was exact wat Van Gaal beoogd hè, met dat nieuwe systeem. Veel lopende mensen, zowel vanaf de zijkant als vanaf het middenveld. Veel dynamiek in het spel. Verrassing ook. Dus niet zozeer een vaste rechtsbuiten, maar een back die er steeds op een net iets andere manier induikt. Dus dat was een blauwdruk voor hoe Van Gaal het liefst ziet. Daarna was het ook nog wel in de eerste helft al af en toe wel slordig, maar de tweede helft waren ze volledig de baas over het veld, alleen of op het veld. Alleen die blessures, hè?
Ja.
Dat stemt tot zorgen.
Depay met, naar het liefste aanzien, hamstringblessure, Koopmeiners met een hoofdblessure. Dat zijn wel dingen inderdaad. Mikkel zei het gisteren al, je kijkt naar deze wedstrijden van het Nederlands elftal. En zei hij, waarschijnlijk gaan heel veel selecties nog 4 of 5 wisselingen krijgen op weg naar dat WK. Nou, dat waren er gelijk al 2 zo'n beetje nu, hè?
Ja, nou zou ik bij Memphis ervan uitgaan dat het een hamstringblessure is, of in ieder geval een spierblessure. Mag je verwachten dat het WK niet meteen in gevaar komt, maar hij wil natuurlijk nog spelen bij Barcelona voor dat WK om in een goed ritme te komen. En hij verheugde zich ook enorm op deze 2 wedstrijden, want we spraken hem van de week nog in Zeist. Nou ja, daar sprak de drive die droop er vanaf. Hij heeft natuurlijk te weinig gespeeld, dus had echt zin om 2 keer 90 minuten te spelen tegen Polen en tegen België zondag. Ja, dus dat is gewoon voor hem ontzettend balen. En ja, dit soort blessures ontstaan vaak net wat sneller als je wat minder spelritme hebt. En wat dat betreft is een lullige samenloop van omstandigheden. En te hopen is dat het meevalt. Of het een hamstring is, weten we trouwens niet zeker.
Nee, precies.
Dus dat is even afwachten. Koopmeiners was gewoon vooral een heel nare blessure ook om te zien. Ook hier in het stadion was eigenlijk best wel de schrik voelbaar, ook omdat hij zo lang in het gras bleef liggen. Helemaal stil. En gelukkig zat hij daarna weer iets overeind. En hopen we ook daar dat het natuurlijk meevalt. Maar dat is natuurlijk een heel ander type blessure.
Ja, dat zijn inderdaad 2 lelijke strepen door de rekening. Wat was met bijvoorbeeld Koopmeiners ook wel iemand die nu een kans kreeg van Van Gaal om zich te bewijzen in dit oranje naast Frenkie de Jong op het middenveld?
Ja, overigens, we zijn nu heel kort naar de wedstrijd. Ja. Dus we hopen maar dat er met Frenkie de Jong niks was, hoor. Daar hebben we geen signalen nog van, maar die werd vervangen natuurlijk in de rust door Marten de Roon.
Ja.
Maar we nemen aan dat gewoon met speeltijd te maken had, ook voor de Roon. En dat Frenkie dan weer zondag speelt tegen België. Maar dan moeten we even afwachten.
Ja.
Wat hadden we het over? Koopmijners, hè?
Ja, Koopmijners.
Nou ja, kijk, je ziet een beetje dat op het middenveld ligt eigenlijk nog het meeste... valt nog het meeste te winnen. Daar is Frenkie de Jong natuurlijk de onomstreden man, zeg maar, met de punten achter. Maar op rechtshalf en achter de spitsen, daar zijn wel een paar varianten in mogelijk. Speelt natuurlijk Gakpo nu net achter Bergwijn en Memphis. Nou, dat staat ook wel vast, die twee spitsen. Dus daar zijn eigenlijk nog twee plekken toch wel te vergeven. En Koopmijners kreeg daar echt wel een kans. Die is goed aan het seizoen begonnen bij Atalanta. Dat was echt wel een signaal van, nou, laat het maar zien op die plek. Dus wat dat betreft was het wel echt sneu ook voor hem dat hij echt na één minuut van het veld moest. En Bergwijn verving hem. Berghuis.
Ja.
Die natuurlijk in die vorige Nation League wedstrijden ook op die positie speelde. Ook nog een keer iets meer terug. Maar die deed dat weer hartstikke goed.
Ja.
Die speelde gedreven. Dus die heeft ook alweer... aangegeven dat een prima optie is.
Eigenlijk wel bijzonder hoe Berghuis zich in een jaar Ajax zo ontwikkeld heeft van een man die eigenlijk aan de rechterkant geplakt stond en naar binnen trok bij Feyenoord en ook bij andere teams. Dat hij nu eigenlijk een voetballer is die op dat middenveld daar rond kan dwarrelen. En niet eens op 10, hè, maar gewoon vanaf een andere positie eigenlijk.
Zeker, voor een transfer die zo beladen was en waar zoveel om te doen was, is hij eigenlijk aan twee kanten hartstikke goed uitgepakt.
Ja.
Feyenoord is er uiteindelijk onder de streep niet minder van geworden, althans vorig seizoen niet. En Berghuis ook zeker niet. Die heeft zich echt ontwikkeld tot een hartstikke moderne speler. Die op meerdere plekken prima uit de voeten kan. Dus dat is zeker een aanwinst in deze rol voor het Nederlands elftal.
Gakpo op 10, hoe vond je dat?
Ja, die speelde wel oké. Van Gaal zei vooraf van met Gakpo heb je wat minder balans op middenveld. Want die is natuurlijk eigenlijk een soort derde aanvaller. Maar dat pakte in deze wedstrijd best wel prima uit. Hij maakte natuurlijk die goal. Dat was gewoon een intikker na een schitterende aanval. Maar toch, hij was veel dreigend. Dat liep op zich best wel aardig. Zonder dat het echt wereldschokkend was.
Ja, van tevoren zei Van Gaal heel uitgesproken over Lewandowski. Hè? Dan krijgt de verdediging een spits. Hij kan de verdediging laten zien wat ze tegen een spits van zo'n statuur kunnen. Die bij Barcelona ook goed doet. Maar bijna niet gezien, hè, Lewandowski?
Nee, dat is ook nog een heel positief punt aan deze wedstrijd. Dat was natuurlijk de verdediging.
Ja.
Voor het eerst in tijden weer eens een nul gehouden. Met de debutant Remco Pasveer van 38. Het is voor hem natuurlijk mooi om een nul te houden in je eerste wedstrijd. Maar ook voor de hele verdediging was dat echt wel een opsteker. In de laatste wedstrijden steeds tegengoals gekregen. En nu eigenlijk moeiteloos overeind tegen een van de beste spitsen ter wereld. En dat stond goed zoals trainers dat zo mooi zeggen. Maar deze drie, dat is ook wel gewoon de WK-defensie zoals er nu voor staat. Met Timber, Ake en Van Dijk. Speelde natuurlijk in die vorige Nation League-reeks speelden die ook alle drie. En dat is gewoon op dit moment het gewenste trio van Van Gaal. Dus De Ligt en De Vrij, toch wel jongens met een grote status, die zitten daarachter. En vandaag zag je ook dat het eigenlijk steeds beter gaat. Timber speelde natuurlijk hartstikke goed. Had af en toe Lewandowski in zijn broekzak. Maar ook in de samenwerking met z'n drieën, met die linkspoot AK uiteraard aan de linkerkant. Stond dat gewoon hartstikke prima. Dus daar zal Van Gaal, vermoed ik, we moeten hem nog gaan horen, zeker over te spreken zijn.
Maar is dat verbazingwekkend dat jongens als De Ligt en De Vrij dus gewoon weer op de bank plaats moeten nemen? Spelen bij Inter en bij Bayern.
Of dat verrassend? Nou, ja. In het licht van de vorige in het land is dat niet verrassend.
Nee.
Dit zag je al wel een beetje aankomen. En het was natuurlijk ook bekend dat 1 à 2 grote namen de dupe zouden worden. En met name Timber is daarin natuurlijk zo ongelooflijk snel gegaan. Beste speler van de Eredivisie geworden. Grootste talent van de Eredivisie. En als je dan ziet hoe die vandaag speelt. Ja, dat is toch wel echt bijzonder. We hebben... ook toen De Ligt doorbrak, kreeg hij natuurlijk lyrische beschouwingen. Dus je moet altijd weer wachten hoe dat over 2 jaar eruit ziet. Maar dat het een geweldige speler is natuurlijk, wel duidelijk.
Ja.
En Lewandowski zal het inmiddels ook weten.
Ja. Als je naar dit Oranje kijkt, na rust. Hè, je zei ook van ja, ze kwamen niet echt in de problemen. Maar aanvallend, waar Van Gaal het ook over heeft gehad de afgelopen week steeds. Het aanvallende spel, zonder Frenkie de Jong. is het wel heel moeizaam om kansen te creëren voorin, toch? Voor Oranje.
Ja, nou, je komt inderdaad wat moeilijker van achteruit helemaal voorin. Maar het was niet zo dat Scenarios minder kansen kregen. Dat had overigens niks met Frenkie de Jong wel of niet te maken. Ze speelden voor rust een beetje slordig. Steeds in de laatste bal was vaak slordig. En na rust, qua kansen, was dat denk ik wel minimaal gelijkwaardig aan de eerste helft. Maar ja, natuurlijk, je voetbalt met Marten de Roon heel anders. Je staat defensief vaak net iets beter, althans je neemt wat minder risico. Maar ja, Frenkie de Jong is natuurlijk op dat middenveld geen enkele discussie.
Nee. Vincent Janssen viel in voor Memphis, die natuurlijk naar de kant ging met die blessure. Die verspeelde geen bal, hè? Als hij de bal aangespeeld kreeg, leverde hij hem al keurig in bij iemand met het juiste shirtje.
Speelde goed, hè? En ja. Ook die opzet bij de 2-0 was perfect. Echt als een ouderwetse spits. Beetje leunen en precies op het goede moment terugleggen op Bergwijn. Dus dat deed hij hartstikke goed. Dus ook, ja, die heeft ook wel weer zijn plek verstevigd in die beoogde selectie. Ja, dat is opmerkelijk. Dat hadden we over een jaar geleden niet kunnen denken, maar goed gedaan.
Ja.
De invalbeurt van Wout Weghorst met zijn geblondeerde koep.
Nou, hoe vond je die, de koep?
Nou, hij deed me een beetje denken. Ik hoorde dat ook iemand, of ik zag dat ergens voorbij komen op Twitter, denk ik. Een beetje aan Scooter, denk ik. Ken je die nog?
Ja, zeker. Ja, ja.
Dat was die hele foute Duitse techno-act, of wat was het?
Ja.
Daar leek hij een beetje op. Maar ik moet zeggen, wij zaten heel hoog in het stadion. Dus ik heb het niet van dichtbij, heb ik het nog niet gezien. Goed, waarom niet? Hè? Dat moet tegenwoordig allemaal kunnen. Maar hij viel niet zo goed in.
Nee.
De kapsel was beter dan zijn invalbeurt.
Ja, precies.
Ja, nee. Hij liep een beetje lomp door op die keeper ook. Een paar slordige ballen. Hij wilde misschien iets te graag laten zien van hier kom ik. Maar nee, die was niet best.
Dat zit wel...
daarentegen wel.
Ja, maar er zit ook wel een beetje in zijn spel toch bij Weghorst. Dat hebben we toch bij het EK ook gezien. Als hij dan de kans krijgt om zich te bewijzen, dan gaat hij er ook vol voor. En dan kan het soms een beetje lomp overkomen inderdaad, ja.
Een beetje ombouwen, ja.
Ja. Ja. Maar maandag in Padenka zien we jou niet met zo'n blonde koep?
Ik denk er nog even over, weet je.
Ja, nou, dan
ik weet het nog niet helemaal zeker.
Ik denk dat je het wel kan hebben, hoor. Ik denk dat mensen wel verbaasd zijn.
Overigens deze microfoon waar ik nu door zit te praten, die heeft mij nog een nogal zware nacht gekost.
Echt waar? Waarom?
Ja, ja. Eigenlijk is het zo dat door deze microfoon heb ik mijn vlucht van Parijs naar Warschau gemist. Door de chaos op Schiphol werden we omgeboekt via Parijs. En vervolgens miste ik daar de aansluiting. En dat kwam mede omdat ik weer opnieuw door de security moest. En die microfoon, die wordt altijd herkend natuurlijk door dat scansysteem als een soort dildo. Dan moeten ze toch even, moeten ze dan toch even naar kijken. En dat duurde precies 5 minuten te lang, want ik moest dan wachten op die beveiliger. En ja hoor, ik kwam aanrennen bij gate D56. En je zag zo hoe noem je dat ding?
Die Boeing? Tunnel. Ja, die tunnel. Ja, precies. Die slurf.
Die werd net teruggedraaid toen ik aankwam lopen. Dus dan, ja, dat was wel heel frustrerend. Dus moest ik een nachtje in Parijs doorbrengen en een nieuwe vlucht boeken.
Maar Maarten,
allemaal dankzij deze microfoon.
Ik ben blij dat je dan toch de microfoon hebt meegenomen dat je in deze podcast zit. Maar Maarten Wijfels zat wel in het vliegtuig, begrijp ik hieruit.
Ja, die had een vlucht eerder genomen.
Okay, ja. Goed, met dank aan Schiphol en de ellende daar. Want heb je ook nog een lekkere stroopwafel gekregen, toch? Zag ik van Dick Benschop.
Ja, dat vond ik wel een mooie geste. Je staat dan in de rij en dan krijg je een sympathieke Wiedergutmachungs stroopwafel van Dick Benschop.
Ja.
Dat was dan wel goed, maar alleen, dat was even een bijzaak.
Nee,
moeten we ook af en toe in de podcast gooien, toch?
Zeker, absoluut. Nee, al met al, voor Oranje dus, weer een mooie overwinning op weg naar het WK. Tegen een ploeg die ook naar het WK gaat, Polen. Dus daar zal Van Gaal denk ik wel tevreden mee zijn. Nu op naar België zondag natuurlijk, want dat wordt dan de volgende test.
Ja, de Nations League winst is eigenlijk wel zo goed als zeker. Als België met 4-1 wint, of met 4-0, dan niet. Dan is België de nummer 1. Maar ja, dat moet natuurlijk wel gek lopen. Dat zou geen probleem moeten zijn zondag in Amsterdam. Maar dan heb je in ieder geval toch wel een aardige pool heb je dan vrij duidelijk gewonnen, dus dat is hartstikke goed.
Ja, en al met al, als je dan het schema van Louis hoorde dat hij maandag gaf, wat er allemaal moest gebeuren, van fotoshoots voor de Albert Heijn tot de penalties, de keepers die moesten worden getest op penalties en dat soort zaken allemaal, dan is het toch nog allemaal goed uitgepakt als je het spel ziet.
Zeker, en na maandag was Louis ook weer goed gemutst, hè?
Ja.
Is je dat ook opgevallen?
Ja, nee, die maandag nog niet, maar daarna ging het langzamerhand beter.
Ja, hij heeft, wat dat betreft, heeft hij weer wat verbetering getoond. Ik denk dat hij van Truus op zijn falie heeft gekregen.
Dat denk ik ook, ja. Nog heel even los van Oranje. Vitesse mag de komende weken op zoek naar een nieuwe trainer. Want Letje is er vandoor naar Bochum, de hekkensluiter in de Bundesliga. Ook niet een heel lekker moment, toch? Om nu weg te gaan, zo in september.
Nou, voor hem is dat wel prima. Ja. En voor Vitesse bieden natuurlijk in die zin de mogelijkheid. Die zijn net overgenomen door die gladde Amerikaan. Uit die cornflakes reclame lijkt hij weggelopen. Die Californische mooi boy. Maar maakt niet uit. Die gaan natuurlijk... die gaat toch een beetje die club opnieuw inrichten. Dus dan is het misschien helemaal niet zo gek voor Vitesse in dit geval. Om daar op die technische posities weer andere mensen neer te zetten. Dus ik denk dat het voor beide partijen eigenlijk wel een oké uitkomst is. Letje heeft natuurlijk hartstikke goed gedaan bij Vitesse. Maar dit seizoen moeilijk. Dus volgens mij komt het ze allebei niet slecht uit.
Nee, want bij Vitesse heb je eigenlijk een trainer nodig die nu wat kan maken van dit. En eigenlijk geduld heeft om in januari, als er nieuwe spelers bij zijn, om dan verder te gaan bouwen. Want dat is een beetje het probleem van Vitesse nu natuurlijk.
Ja, zeker. En er zijn trainers genoeg, hè, in Nederland sowieso. En wie weet komt er uit dat netwerk van die Amerikanen, want die hebben nog een paar clubs. Leighton Orient en Patro IJsden. Ja, wie weet zit daar nog een of andere trainer tussen die ze dan, net als bij Fortuna, opeens uit de hoge hoed toveren. Dat je denkt, hoe komen ze daar nou weer aan? Moeten we ook niet uitsluiten bij Vitesse.
Nee, is dat goed voor het Nederlands voetbal? Dat er dan zo'n man komt die we niet kennen, die dan even in de Eredivisie binnenstapt, zoals bij Fortuna?
Oh god, dat ligt er natuurlijk aan. Ja. Dat weet je niet, want Letje kenden we ook bijna niet. En dat bleek uiteindelijk ook een prima trainer voor Vitesse, over de hele linie. Nee, dat is altijd afwachten, maar het is meer zo dat vaak met die netwerken van clubs die je tegenwoordig steeds meer ziet in Europa, worden poppetjes ook vaak een beetje zo doorgesluist. En dan kan er opeens zomaar een assistenttrainer van Patro IJsden in Arnhem belanden. Je weet het maar niet.
Nee, je weet niet. Wat voor geluk zoeken we dan weer krijgen? Er hebben er al een paar gehad in Arnhem natuurlijk, hè? Die daar ineens trainer waren en dachten dat ze Champions League voetbal gingen spelen ongeveer. Met de beloftes die gemaakt waren. Dus we zullen het zien. NEC moet op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Ted van Leeuwen, 68, zei nou, ik had in april mijn ontslag al ingediend of mei. Maar ze zeiden tillend nog even over de transferperiode heen. Dus dat hebben ze gedaan bij deze. Is dat schokkend? Een technische man zoeken lijkt me nog wel een dingetje, toch?
Nou ja, en Ted van Leeuwen slaagt er toch altijd wel in om wel leuke elftallen neer te zetten. Heeft hij nu bij NEC ook weer gedaan en afgelopen jaar ook. Dus dat is best wel puur voetbaltechnisch denk ik wel een gemis voor die club. Ik moet eerlijk zeggen, ik zat zo vol in deze Poolse landdag, wou ik zeggen. dat ik de reden gemist heb. Is dat puur omdat hij...
Nee, hij was er klaar. Hij zegt, ik heb het opgebouwd en het is goed zo. En ik heb al gezegd, het is klaar. Dus hij heeft daar wat neergezet. Het was een bende toen hij binnenkwam. En vindt het nu tijd om weg te gaan.
Nou ja, oké, prima. Ja. Het is een boeiende, fascinerende man. Dat is een oud collega van Voetbal International. Heel lang geleden, toen ik nog nat achter de oren was en daar op die redactie binnenkwam, was Ted van Leeuwen nog een van de belangrijke verslaggevers. En nu natuurlijk toch wel een kleurrijke man in het voetbal geworden, die een groot netwerk heeft en een neus voor talent. Ja. Dus jammer. Ja. Maar hij zal ongetwijfeld wel ergens opduiken.
Dus er was ook een club zometeen zijn die zegt, nou, we hebben nog iemand nodig. Dus weet je wat, Ted, kom maar hier naartoe inderdaad, ja. Zullen we tot slot van deze podcast...
Het historisch feitje.
Laten we nog even één keer horen.
Goed kopwerk droeg bij tot het aanzien van de Duitse Brunhildes, die in het algemeen wat harder waren dan de oranje bloesjes. In de 25e minuut gaf Oosterbuurvrouw Beckman onze keeper Gien van Manen het nakijken.
Dat is toch een heerlijk fragment als het polygoonjournaal zo gaat, hè?
Ja, maar hoor je die sarcastische ondertonen? Toen al.
Ja.
Of toen al, vooral toen misschien, want dat is nu natuurlijk wel weg.
Ja.
Maar dit was een van de eerste vrouwen in het land die op tv kwam of zo?
Dit was 23 september 1956. Het Nederlands vrouwenelftal speelt voor het eerst een wedstrijd in Essen tegen Duitsland. In Essen won Duitsland met 2-1. Het was trouwens nog geen officiële interland. De eerste echte officiële interland van de Oranje Vrouwen was pas, let wel, op 9 november 1973, toen was pas voor het eerst onder de vlag van de KNVB. Maar dit was de eerste echte wedstrijd van het Nederlands vrouwenelftal van de oranje bloesjes. Die uiteindelijk ook op televisie te zien was, een stukje in samenvatting.
Ja, het is een tijd min of meer verboden geweest zelfs, hè, vrouwenvoetbal. Ja. Tot belachelijk laat.
Ja.
Goed, die tijd is gelukkig voorbij.
Ja, inmiddels hebben de oranje leeuwinnen inmiddels een hele andere status, hè, gezien de toernooien.
Ik vind oranje bloesjes trouwens net zo'n tenenkrommende bijnaam als oranje leeuwinnen.
Ja, het is allebei niet goed, hè? Oranje leeuwinnen niet en de oranje bloesjes ook niet.
De oranje leeuwinnen. Ja. Dat komt uit de marketingfabriek gerold.
Dat denk ik ook. Zou de oranje bloesjes ook uit de marketingfabriek in 1956 zijn gerold, denk je, of niet?
Nee, dit kwam gewoon uit de mouw van het Polygoonjournaal.
Ja, van Philip Bloemendaal, dat denk ik ook. Jij gaat terug naar Nederland. Neem die microfoon dan wel weer mee. Hopelijk haal je je vlucht dan.
Ja, ik zorg dat ik 10 minuten eerder naar het vliegveld ga. Dat kon in Parijs kon dat niet, maar dat doe ik nu natuurlijk wel.
Ja.
Want ja, die microfoon, die wordt altijd tot op de bodem wordt dat uitgezocht, hoe dat zit met dat ding.
Nou,
ik moet uitleggen dat is de microphone of HN Verhoef. die kennen ze dan weer niet in Polen natuurlijk. Nee, ja, in Nederland ben je natuurlijk een beroemdheid, maar in Polen kijken ze me aan alsof ik... Alsof ik gek geworden ben.
Nee, ja, we hebben het vorige jaar ook met de Nations League en met het EK ook gehad. Dat steeds die podcastsetter altijd uit werd gehaald door de vluchten. Dat is standaard. Weet je weet dat die microfoons, ze moeten het allemaal even zien. En dan zeggen ze, AD voetbalpodcast, loop maar door. Dat is een beetje...
Nou, met de Qatari straks op het WK verwacht ik weinig problemen. Want jij schijnt in Qatar razend populair te zijn.
Ja, dat zie ik in de luistercijfers ook. Qatar doet het heel goed op dit moment.
Ja.
Gaat er wat worden de komende periode. Sjoerd, dank voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. Op de zaterdag dan met Maarten Wijfels. Dan gaan we weer uitgebreid praten over de staat van Oranje. Dankjewel Sjoerd en tot volgende week.
Klasse.
'90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van €159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.